Gemeente, wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. Vanaf vers 25, Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 25. Ik wil u trouwens vragen om tijdens de prediking zoveel mogelijk te blijven zitten. Als u nog even gebruik moet maken van het toilet, dat kunt u dat misschien doen, dadelijk. Maar tijdens de prediking zoveel mogelijk te blijven zitten, zodat we alle geconcentreerd en gericht kunnen luisteren. We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 25... Paulus schrijft daar onder inspiratie van de Heilige Geest. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Of dat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over alle te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer herkend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem, en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we in de kerk tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de Heer heeft zijn volk Israël vele heerlijke en hoopvolle beloften gedaan. Belofte van geestelijke, maar ook van materiële voorspoed. Belofte die in en door de Messias vervuld zullen worden. De grootste van deze belofte is natuurlijk de vergeving van zonde, de rechtvaardiging en het eeuwige leven. Maar we weten wat er gebeurde. Toen de Messias 2000 jaar geleden in hun midden verscheen, het woord van God verkondigde en vele wonderwerken verrichtte, wilden zij niet van hem weten. Ze wilden niet in hem geloven en hebben hem overgeleverd in de handen van de heidenen. Weg met hem, riepen zij, kruisig hem. Wat gaat de Heere nu in antwoord op hun afwijzing doen? Verstoot hij zijn volk? Komt hij terug op zijn belofte? Ontneemt hij hen die belofte? En inderdaad, bij een eerste oppervlakkige lezing lijkt dat zo te zijn. Maar gemeente, schijn bedriegt. Het tegendeel is waar. In Romeinen 9 is Paulus begonnen met een drieluik over Israël. In Romeinen 9 schrijft hij over het verleden van Israël. In Romeinen 10 beschrijft hij het heden van Israël, dat wil zeggen hun huidige geestelijke staat. En in Romeinen 11 beschrijft hij de toekomst van Israël. Deze drieluik gaat over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. En het laatste gedeelte van deze drieluikgemeente opent een venster op een hoopvolle toekomst voor de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Nu, de aanleiding voor deze hele drieluik vinden we in Romeinen 8, waar Paulus schrijft over de verkiezing, het gekend en geroepen zijn van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hij heeft daar met de sterkst mogelijke bewoordingen ontkend dat de gelovige in Christus nog van de Heer gescheiden zou kunnen worden. Dat is werkelijk uitgesloten. De gelovige is voor tijd en eeuwigheid verzekerd van Gods liefde. Hij jubelt: er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Het is alsof Paulus daardoor getriggerd werd. Want hoe zit het dan met Israël? De gelovige in Christus mag dan zijn uitverkoren, maar was Israël dat al niet veel eerder? Ja, Israël is toch bij uitstek Gods uitverkoren volk. Heeft de Heere hen verworpen, omdat zij de Messias verworpen hebben? Verstoot hij zijn volk, komt hij terug op zijn woord, ontneemt hij hen de belofte? En zo ja, als hij dat heeft gedaan, welke zekerheid heeft de kerk van Jezus Christus dan dat de Heer ook haar niet zal verwerpen? Laten we wel zijn, de kerk doet qua zonde niet onder voor Israël. Als de Heer definitief gebroken heeft met Israël, dan zal hij ook definitief breken met de kerk. Dan is er geen enkele garantie dat het met jou en mij en met de kerk in het algemeen goed zal komen. Nou, de bedoeling van deze hele drieluik is nu om te laten zien dat de Heere met Israël niet gebroken heeft. En zoals Gods belofte aan Israël onberouwelijk zijn, zo ook zijn belofte aan de kerk, de gemeente van de Heere Jezus Christus. Let op, ten diepste gaat het natuurlijk niet om Israël, maar om de God van Israël. De Heere die trouw is aan zijn woord. Knoop dat even in je oren. Dat mag je niet ontgaan. Het gaat ten diepste natuurlijk niet om dat volk, maar om de God van dat volk. De Heere. God is getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nu in Romeinen 11 vers 1 vraagt Paulus: heeft God zijn volk verstoten? En alleen bij de gedachte al huivert hij volstrekt niet, zegt hij in vers 2. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Dat moet boven alles duidelijk zijn. Letterlijk vraagt hij vervolgens in vers 11. Zijn ze misschien gestruikeld om voorgoed, definitief, onherstelbaar te vallen? En ook nu laat zijn antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Nee, volstrekt niet. En Paulus zelf is daarvan een eerste krachtig bewijs. In vers 1 tot 10 leert hij dat er altijd een rest, een overblijfsel is geweest. Zelfs in de donkerste uren van haar bestaan is er een gelovige rest geweest in Israël. Laten wij als gelovigen uit de heidenen niet vergeten dat de eerste gemeente een exclusief Joodse gemeente was. Op de geboortedag van de christelijke gemeente zijn er wel liefst 3000 mensen, nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, tot geloof gekomen. En even later lees je al over 5000 alleen mannen die hun vertrouwen hadden gesteld op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Met andere woorden, vele duizenden nakomelingen van Abraham waren tot zaligmakend geloof gekomen. De eerste gemeente was een exclusief Joodse gemeente. Daar komt bij dat door hun afwijzing van de Heer Jezus Christus het heil nu tot de heidenen gekomen is. Op Goede Vrijdag is de Heer Jezus door Israël afgewezen, ter dood veroordeeld. Dien ten gevolge kwam hij aan het kruis, waar hij de verzoening voor de wereld tot stand bracht. Volbracht, zei hij zelf. Het heil voor de heidenen moet Israël nu tot naijver wekken. Met dat doel dat Israël opnieuw haar vertrouwen zal stellen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden. Nu, in deze hele uiteenzetting heeft Paulus bij herhaling gewezen op het toekomstig herstel van Israël. Zo spreekt hij bijvoorbeeld in vers 12, lees maar mee, over Israëls volheid. Zie je dat? Hun volheid. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Paulus impliceert daarmee dat er een dag komt van de volheid van Israël. Tegenover het overblijfsel, de rest, plaatst hij nu de volheid. Dat wil zeggen de 12 stammen. In vers 15 spreekt hij over Israëls aanneming. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming? Anders dan leven uit de doden. Leven uit de doden. Nou, bij die woorden denk je al snel aan dat dal vol dorre doodsbeenderen wat tot leven komt. En waarvan de Heer het volgende zegt. Luister goed. Mensenkind, deze beenderen, let goed op, zijn het hele huis Israëls. Niet de gemeente, Israëls. En toen zei de Heer tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Vers 12, profeteer daarom, zeg tegen hen, zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land Eretz Israël. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden, gemeente? Nu in vers 23 en 24 wijkt Paulus erop dat zij weer geënt zullen worden. Lees maar even mee, Romeinen 11, 23. Ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt ben, let u goed op, hoeveel te meer, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Nu, in al deze teksten is het behoud, de zaligheid van Israël, een hypothetische mogelijkheid. Het is niet uitgesloten dat ze opnieuw geënt zullen worden. Maar in het Bijbelgedeelte dat we vandaag overdenken, leren wij dat dat niet alleen maar een hypothetische mogelijkheid is, maar dat dat ook werkelijk zal gebeuren. Het gestruikelde, gevallen en afgekapte en verworpen volk zal hersteld worden in de positie van weleer als het gezegende volk van de Heer. Lo, Ami, niet mijn volk, zal opnieuw worden Ami, mijn volk. Ja, er is een hoopvolle toekomstgemeente voor Israël. Israël zal zalig worden. Nu, in Romeinen 11, vers 25 tot 32... komt Paulus tot een afronding en een conclusie van zijn betoog. Zijn betoog waarvan de hartenklop is dat heel Israël behouden zal worden. En daarvoor geeft hij een degelijke Bijbelse onderbouwing. In vers 25 leren we, Gods plan vereist het. Vers 26, Gods woord verklaart het. Vers 27 tot 29, Gods trouw verzekert het. En in vers 30 tot 32, Gods ontferming bevestigt het. Gods plan vereist het, Gods woord verklaart het, Gods trouw verzekert het en Gods ontferming bevestigt het. Nou, tot zover de inleiding. Ten eerste, Gods plan vereist het toekomstig herstel van Israël. En by the way, broeders en zusters, dit is uitermate belangrijk. Dit heeft alles te maken met onze identiteit als reformatorische baptistengemeente. Dit moet je echt weten als de mensen ooit aan je vragen, waarom reformatorische baptistengemeente, dan heeft dat ook te maken met dit onderwerp. Dus dit moet je wel even weten, je moet erbij zijn, wakker en alert, dus stop met dagdromen, kom er even bij, hou je bijbeltje op schoot, we gaan door de tekst heen, zodat je straks ook aan de vragenstellers een gefundeerd antwoord kan geven. Dus ten eerste, Gods plan vereist het toekomstig herstel van Israël. Vers 25, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Niet eigenwijs. Met andere woorden, opdat de gemeente bij het nadenken over Israël niet op haar eigen inzicht vertrouwt. Nu, het is eigenlijk heel opmerkelijk dat Paulus dit zegt. Blijkbaar, gemeente, heeft de geest van God voorzien dat er in de loop van de kerkgeschiedenis de gelovigen op hun eigen theologische inzicht zouden vertrouwen. Letterlijk staat er zelfs op dat u niet alleen maar bezig bent met uzelf. En dat is nu precies wat de kerk wel gedaan heeft. Door op de eigen theologische bril te vertrouwen, heeft zij zich blind gestaard op zichzelf. En Paulus zegt nu, geïnspireerd door de geest, let op dat u niet op uzelf staart. En omdat de kerk dat wel gedaan heeft, heeft ze eeuwenlang geen oog gehad voor Gods plan en doel met Israël. En dat is een ernstige veronachtzaming van het woord van God. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, niet te zeer op uzelf gericht bent als kerk. Nu, omdat de kerk dat in grote delen wel is geweest en nog steeds is, moeten we de Heere vergeving vragen voor het theologisch onrecht wat Israël is aangedaan. Dat is een theologisch onrecht. En dat moet beleden worden door de kerk. Omdat de gelovigen uit de heidenen mij het nadenken over Israël niet op eigen inzicht vertrouwen, onthult hij in vers 25 een geheimenis. De Griekse tekst spreekt over een mysterion, een mysterie. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, komt dat woord alleen bij Daniël voor. En wel als een eschatologisch geheim. Dus dat wil zeggen een door God geopenbaard toekomstig gebeuren. Dit is iets wat nog straks in de toekomst bij de wederkomst van Christus staat te gebeuren. In die betekenis wordt het ook hier gebruikt. Paulus geeft dit onderwijs over de toekomst van Israël niet op grond van eigen studie en inzicht. Nee, wat zegt hij? Het is me door de Heere onthuld. De Heere heeft de bedekking ervan afgehaald. Het was eerst een mysterie, het was eerst een geheimenis, maar dat geheimenis mag ik nu in het licht plaatsen. Daar mag nu de bedekking van afgenomen worden, zodat je het gaat zien. Wat is dit geheimenis dan? Antwoord, het geheimenis is dat Israëls verharding en ongeloof begrensd zijn. Waarom dan? Omdat het gedeeltelijk en tijdelijk is. Het is gedeeltelijk en tijdelijk. Baruch Hashem, geloofd zij de Heere. Het is niet definitief en het is niet algeheel. Ten eerste, het is een gedeeltelijke verharding. Er staat dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Is dat voor een deel verhard? Nou, dat is niet zo verrassend, dat hebben we al eerder geleerd natuurlijk, toen we spraken over die rest, dat overblijfsel. Die duizenden Joden die hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus als de Messias. Het is een gedeeltelijke verharding, dat was inmiddels duidelijk. Ten tweede, het is ook een tijdelijke verharding. Er staat hier dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Zie je dat er staat totdat? Gedeeltelijk, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Wanneer het lichaam van Christus compleet is, en alle die uit de heidenen bestemd zijn ten eeuwige leven tot geloof gekomen zijn, zal de Heere zich, zegt Paulus, opnieuw over zijn aloude verbondsvolk ontfermen. De Heer heeft een toekomst voor Israël en dat moet je weten. Lees maar mee, vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zo zal heel Israël zalig worden. Nou, duidelijker kun je dat eigenlijk niet zeggen. Heel Israël zal behouden worden. Zalig worden in de zin van vergeving van zonde ontvangen. Behouden worden van het oordeel van de zonde. Hersteld in de positie van weleer, als het gezegende verbondsvolk. En dat staat er heel Israël. Heel Israël, zeg je, Iemand sputt er tegen. Heel Israël. Je gaat me toch niet zeggen dat met heel Israël alle Israëlieten over hoofd bedoeld worden? Zou ik die vraag met een tegenvraag mogen beantwoorden? Zou je er bezwaar tegen hebben? Weet toch? Je zou waarschijnlijk ook geen bezwaar tegen hebben wanneer alle mensen van alle tijden en landen en volken behouden zullen worden. Maar, zoals er voor de heidenen geen alverzoening is, zo ook voor Israël niet. Geen alverzoening. Niet voor Israël en niet voor de kerk en voor de heidenen. In het Oude Testament komt de uitdrukking heel Israël 137 keer voor. De helft van deze uitdrukkingen duidt inderdaad op alle Israëlieten, hoofd voor hoofd. Maar bij de andere helft duidt het op een deel van Israël. Bijvoorbeeld als je spreekt over de 10 stammen, dan werd er over Israël gesproken, alsof het hele volk was, maar Juda en Benjamin hoorden daar officieel niet bij. Of heel Israël trok ten strijde. Nou, je begrijpt ook dat de jongens en de meisjes en, heel veel oude mannen en vrouwen helemaal niet meegingen. Maar dat ging het leger. Maar er werd gezegd, heel Israël trok ten strijde. Dat is niet elke Israëliet trok ten strijde, maar die groep die hen vertegenwoordigde trok ten strijde. En zo wordt dat ook hier in deze tekst in Romeinen 11, vers 26 gebruikt. Het gaat hier niet om alle Israëlieten hoofd voor hoofd, maar we moeten denken aan een groot geheel, een totaliteit. Maar inziens gaat het hier om de 12 stammen. Die we ook elders in het Nieuwe Testament tegenkomen. De 12 stammen van Israël. Laat me in dit verband een opmerkelijke tekst lezen. En ik wil graag dat je meeleest. Hou je vinger even bij Romeinen 11. En lees met mij Ezechiël 20. Misschien dat we dat samen even kunnen lezen. Ezechiël 20, vanaf vers 34. Mijn eerste punt, heb ik ongeveer een half uurtje voor nodig. De laatste vier punten, een kwartier. Ja? Ik wil dit punt heel duidelijk in uw midden neerleggen. Ezechiël 20 vanaf vers 34, lees er maar mee. De Heer zegt, ik zal u uit de volken leiden. Uit de wereldwijde diaspora. En u bijeenbrengen uit de landen waaronder ik u verspreid heb. Met sterke hand, met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. En daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met uw vader in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u, vers 37, onder de herderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Let op vers 38. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen, wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Wij lezen hier, gemeente, dat de Heere zijn volk bijeen zal brengen en dat de weerspannigen, de ongelovigen, de opstandelingen onder hen uit hun midden, wat staat, verwijderd zullen worden. Ze zullen weliswaar uit die volken uitgeleid worden. In Israël komen ze niet. De 12 stammen zullen, nadat de rebellen uit hun midden zijn verwijderd, tot hun Messias komen en zalig worden. Heel Israël, de 12 stammen. Gemeente, we geloven dat niet omdat we ons dat zo goed kunnen voorstellen, want dat kunnen we eigenlijk helemaal niet. Maar we geloven dat omdat het woord van God ons dat leert. Het is in Lucas 21 dat de Heer Jezus over Israël zegt, zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de volheid van de heidenen vervuld. Of totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Totdat. Dat is datzelfde woordje als wat we lezen in Romeinen 11. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Bijna exact hetzelfde als wat Paulus zegt. De tijden van de heidenen zullen ten einde komen. En dan zal de Heere tot zijn volk weerkeren. En Jeruzalem van de heidense overheersing bevrijden. Nu, in het Oude Testament wordt hier bij herhaling op gewezen. Zo spreekt bijvoorbeeld Hosea 3 vers 4 en 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heer hun God, weet u wat, dat lezen we even samen. Dat is ook een belangrijke profetie. Dus we bladeren gewoon nog even terug naar Hosea. Daniel Hosea, die is makkelijk te vinden. Daniel Hosea. Jesaja, Jeremia. Nou, u kent het rijtje. Dan geeft Daniel Hosea. Hosea hoofdstuk 3 vers 4 en 5. Een wonderbaarlijke profetie. Het eerste gedeelte beschrijft precies de tijd waarin we ons nu bevinden. Het laatste gedeelte belooft wat de Heere ook belooft en wat Paulus belooft, de bekering van Israël. Lees maar mee, Hosea 3 vers 4 en 5. Heb je hem? Fijn. We lezen. Hosea 3 vers 4. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Nou, dat is precies de tijd waarin we leven. Er is geen koning in Israël. Geen vorst. Er is geen offer. De tempeldienst is er niet. Het is precies de tijd waarin we leven. Zonder efod. Vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Ze zullen in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden wanneer in later tijd, letterlijk wordt hier gesproken over het einde van de dagen. De einde van de dagen. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. Wanneer staat dat te gebeuren? In de dagen van de toekomst. En wij weten precies wanneer. Nadat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Een indrukwekkende profetie. We lezen ook nog Jeremia 21. Jeremia 21. Ik hoop niet dat je krant krijgt in je vingers. Maar ik wil die teksten echt met je lezen. Omdat het zo fundamenteel is. Omdat we in de gemeente ook dat onderscheid maken. Tussen de gemeente. Bestaande uit Jood en heiden. Door Christus, één gemeente in één lichaam, maar dat de Heer straks met zijn volk de draad weer opneemt en alle beloften aan Abraham, Isaac en Jacob vervult. Lees maar mee wanneer zij zich bekeerd hebben. Jeremia 21. Nee, het is natuurlijk 31. Sorry. Dat heb ik verkeerd. Dat heb ik verkeerd genoteerd. En dan is het volgens mij vers 33. Voorzeker. Voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen. Door te zeggen, ken de Heere, want, let op. Zij zullen mij allen kennen. Vanaf de kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En aan hun zonde niet meer denken. De Heere spreekt hier over het huis van Israël. En zegt zij, allen zullen mij kennen. En die allen, dat zijn de 12 stammen. Van hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. En in Zacharia 12, u hoeft dat niet op te zoeken. Maar dan wordt er gesproken over zij, dat zij mij zullen aanschouwen. En alle stammen zullen over de Heere, als zij hem zien, een rouwklacht aanheffen. En zich tot de Heere bekeren. Dat staat in Zacharia 12 vers 10 en de volgende verzen. Weet u, op dit moment hebben we te maken met een verhard ongelovig en zelfs goddeloos Israël. Tel Aviv doet niet onder voor Amsterdam. Dat snijdt ons door het hart. En Israël staat bepaald niet te trappelen om de Heer Jezus als Messias te aanvaarden. Maar de dag komt, zegt het profetisch woord, dat zij zich tot de Heere zullen bekeren. Jeruzalem zal jammeren en weeklagen als zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Ja, de Heere zal al zijn beloften aan Israël nakomen. Als hij iets belooft, komt hij het altijd na. Zo is hij namelijk. Een hele reeks profetische beloften staan nog open. En deze beloften mogen niet vergeestelijk worden of door de kerk gekaapt worden. Nee, deze beloften zullen letterlijk vervuld worden door het letterlijk volk van Israël ten tijde van de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Broeders en zusters, ik hecht eraan om te benadrukken dat ik geloof in de letterlijke inspiratie en de letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift. Zoals Christus' eerste komst in deze wereld letterlijk was en lichamelijk, zo is zijn wederkomst eveneens een lichamelijke wederkomst. Zoals hij zichtbaar van deze aarde ten hemel is gevaren, zo zal hij ten tweede male van de hemel zichtbaar op de aarde wederkomen. Zoals hij letterlijk op een ezel heeft gereden en letterlijk voor 30 zilverstukken is verraden en zijn handen en voeten letterlijk zijn doorboord. Zoals hij letterlijk bij de overtreders is gerekend en er letterlijk om zijn kleding is gelood, opdat al de schrift in vervulling zou gaan en het in jota of titel zou vergaan eer alles zal zijn geschied, zo zal hij straks letterlijk, lichamelijk, zichtbaar wederkomen met grote macht en majesteit om zijn letterlijk 1000-jarig koninkrijk op te richten, waarin de belofte aan Israël gedaan letterlijk in vervulling zullen gaan. Hij zal letterlijk vanuit Jeruzalem in waarheid en gerechtigheid over de einde van de aarde regeren. Kijk, als wij de belofte van Christus' eerste komst in deze wereld letterlijk lezen, dan heb je geen enkele reden om de belofte over zijn wederkomst niet letterlijk te lezen. Integendeel, we zijn gehouden aan eenzelfde consequente uitleg van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Wanneer wij de profetieën van Christus' eerste komst letterlijk lezen, dat is precies wat we doen. Bethlehem is Bethlehem, de maagd is de maagd en al die andere beloften. Dan zijn we ook gehouden om de profetieën over zijn wederkomst letterlijk te lezen. Dat is het onderwijs der schriften. Probeer Romeinen 11 vers 25 en 26 maar eens te lezen. En zonder een hoop gedraai, gerek en gestrek van de tekst. Het herstel van Israël te ontkennen. Gods plan vereist dat heel Israël zalig zal worden. Dat is wat hij gezegd heeft. Dat is wat hij zal doen. Het winnen van Israël door hen tot naijver op te wekken behoort op dit moment tot de zendingsopdracht van de gemeente. Het hoort in feite prioriteit te hebben. Waarom? Omdat het prioriteit heeft in Gods woord. Geen sluitpost op de zendingsagenda, maar het hoort bovenaan de agenda te staan. De verkondiging van het evangelie aan het Joodse volk, aan Israël, omdat we uit hen de Messias hebben leren kennen. Knoop dat ook goed in je oren, gemeente. Gods plan vereist het behoud van Israël. Zover mijn eerste punt. Tweede punt. Dat gaat dus allemaal wat sneller nu. Israëls behoud is door de profeten voorzegd. Gods woord verklaart het. Lees het maar mee. Romeinen 11 vers 26. Paulus citeert Jesaja 59. En aldus zal heel Israël zalig behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Nou, Sion lijkt hier betrekking te hebben op het hemelse Jeruzalem. De verlosser, de Heer Jezus Christus, komt uit de tegenwoordigheid van de Vader. En wanneer hij komt, wat lees je dan? Wat zal hij dan doen? Dan zal hij de goddeloosheden, de zonde, de overtredingen en ongerechtigheden van Jacob afwenden. Hij zal hun zonde vergeven. Dat is wat de schrift onszelf leert. Jesaja 59, vers 27. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Nou, nergens wordt dit duidelijker gezegd dan in de tekst die we zojuist gelezen hebben. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, Jeremia 31, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het huis van Juda en het huis van Israël. Dat is nog de verdeling tussen twee en het tienstammenrijk. Maar de Heere zal hen tot één maken en hij sluit met wie? Een nieuw verbond met Israël. Nu wannen we dus in de kerk het avondmaal gedenken en die beker omhoog heffen en zeggen, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit tot mijn gedachtenis, dan moet je weten dat dat nieuwe verbond niet met de kerk, maar met Israël gesloten is. En dat wij als gelovigen uit de heidenen alleen maar deel hebben aan de geestelijke zegen uit dat verbond. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Dat is de kern van het nieuwe verbond. En dat is mogelijk gemaakt door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dus deze beker van het nieuwe verbond. En wij hebben deel aan de vergeving van zonden. Die belofte uit dat verbond. Maar dat verbond is met Israël gesloten. Zo staat het er letterlijk. Jeremia 31 vers 31. En centraal nogmaals in dat nieuwe verbond staat de vergeving van zonden. En dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste leren, want zij zullen mij kennen, zegt hij, en ieder zal mij kennen. Weet u, dat is nog niet in vervulling gegaan, maar de Bijbel zegt dat dat wel zal gebeuren, want God is een God van zijn woord. Gods woord verklaart het, de profeten voorzeggen het, herstel van Israël. Gods plan vereist het, Gods woord verklaart het. Ten derde, Gods trouw verzekert het behoud van Israël. Gods trouw verzekert het behoud van Israël. Vers 28. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden. Vanwege de vaderen. Nou, op dit moment ziet het bepaald niet hoopvol uit voor Israël. Israël volhardt op dit moment in de afwijzing van de Heere Jezus Christus als de Messias. Door wie al deze beloften in vervulling zullen gaan. Menigmaal zijn ze vijanden van het evangelie, sterker nog, vanuit het ultra-orthodoxe jodendom is er zelfs vervolging van Messias gelovige joden. Maar desondanks, ondanks die hardheid en die afwijzing, want wat dat betreft, gemeente, zou je die 2000 jaar geschiedenis, zeg maar, er even als een blokje tussenuit kunnen, omhoog kunnen tillen. En dan de tijd van het Nieuwe Testament tegen onze tijd aan en dan heb je nog steeds diezelfde geestelijke staat als die we in het evangelie lezen. Ze zijn nog steeds vijanden van het evangelie. In die 2000 jaar is daarin nog geen verandering gekomen. Nog niet. Dat gaat wel gebeuren. Maar nog steeds zijn het vijanden vanwege u staat er. Maar desondanks heeft de Heer hen nog steeds lief. Vanwege zijn verbond met Abraham laat de Heer zijn volk niet vallen. Het is een onvoorwaardelijk, eeuwig, altoosdurend, onverbrekelijk verbond. Vers 29. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Daar krijgt de Heer geen spijt van, met andere woorden. Daar komt hij dus niet op terug. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij spreken zou. Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen, dat is typisch een man. Een man geeft zijn woord, denkt later, toch niet zo verstandig geweest dat ik dat gezegd heb. Komt er later op terug. Zeg, ik had het eigenlijk niet moeten zeggen. Ik had het eigenlijk niet moeten zeggen. En die tekst zijn woord in, die tekst zijn belofte in. God is geen man. Geen mens. Als hij iets zegt, doet hij het. Dan kun je er blind op varen, met andere woorden. Hij is volmaakt in alles wat hij zegt en doet. En daarom onveranderlijk. De genadegave, de roeping Gods, wat staat er, zijn onberouwelijk. Ze kunnen dus niet veranderen. Dus in Romeinen 3 dat Paulus vraagt, als sommigen ontrouw zijn geweest, zal Israëls ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? En dan antwoordt hij met het zeer krachtige, volstrekt niet. Ten tijde van de wederkomst van de Heere Jezus zal heel Israël zalig worden. Daar staat de Heere zelf garant voor. Hij is getrouw. Zijn plan vereist het. Zijn woord verklaart het. En zijn trouw verzekert het. En als één van deze dingen niet waar zou zijn, dan heb jij en ik als gemeente van Christus geen enkele zekerheid dat de Heere trouw is aan ons. Dan heb je geen enkele zekerheid dat je straks behouden aankomt in het vaderhuis. Want misschien dat de Heere God zich wel bedenkt vanwege bepaalde zonden in je leven. Misschien zijn die zonden dan straks wel het breekijzer die jou van de Heere afhalen. Waardoor je alsnog verloren gaat. Als dat van Israël niet mogelijk is omdat ze onberouwelijk zijn, die belofte. Dan mag jij ook zeker weten dat je behouden aankomt. Dat is in feite de redenatie, dat is de opbouw van het betoog geweest van Paulus. Ten vierde zijn ontferming bevestigt het, vers 30. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, u heidenen, maar nu ontferming verkregen hebt door hun, Israëls, ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu, Israël, ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u heidenen bewezen is, zij ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. God is een ontfermend God, gemeente. In zijn ontferming heeft hij de ongehoorzaamheid van Israël gebruikt om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. En de heidenen hebben de verantwoordelijkheid om het op hun beurt weer aan Israël te verkondigen. Wij ontvangen ontferming door hun ongehoorzaamheid. Zij ontvangen ontferming door de ontferming die ons bewezen is, doordat wij als kerk niet blind staan op onszelf, opdat we niet wijs zouden zijn in eigen oog, maar juist is dat tot jaloersheid verwekken door een godvruchtig levensstijl. En hen tot Christus nodigen. Israëls ongehoorzaamheid leidt tot het heil voor de heidenen, waardoor het heil tot Israël komt, waarop zij weer op hun eigen olijf geënt zullen worden. En die olijf, dat begrijpt u, dat is die saprijke wortel van al Gods belofte aan Israël. Vers 32, want God heeft hen allen, het gaat hier over Jood en heiden, God heeft allen, Jood en heiden, in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Opgesloten, zoals in een gevangeniscel opgesloten. Waarin heeft de Heer je opgesloten? In je eigen ongehoorzaamheid van nature. De Heer heeft je feiten, je bent ongehoorzaam van nature, rebels, opstandig, een eigenzinnig mens, eigenwijs mens. En de Heer sluit je daarin op. Maar er is één manier waarop die gevangenisdeuren kunnen opengaan. En dat is Gods ontferming, wanneer je daar een deel mag krijgen. Bij door Gods ontferming gaan die gevangenisdeuren open. En dat is niet alleen voor de heidenen, dat is ook voor Israël. Ieder mens is een zondaar en verdient het oordeel, maar alleen door Gods ontferming is aan dat oordeel te ontkomen. Alle mensen mogen komen. Er staat hier over allen, allen. Nou, dat is ook weer hetzelfde. Al heel Israël, begrijp je ook, dat is niet ieder individuele Jood. Dat is om de rijkwijde aan te geven. Als hier over staat dat hij allen in ongehoorzaamheid heeft opgesloten om over allen te ontfermen, is dat geen alverzoening, maar is dat aan te geven dat in potentie de genade en de ontferming van de Heer zo groot is dat allen behouden kunnen worden. In potentie, let goed op wat ik zeg. Het is geen alverzoening. De wijze van spreken om de rijkwijde, de grootte van Gods ontferming aan te geven. Israël zal hersteld worden in de positie van weleer, behouden worden. Niet omdat zij er recht op heeft, niet omdat ze daardoor wetsbetrachting zich heeft opgewerkt tot een niveau waarop ze acceptabel is voor de Heer. Nee, nee, wat zegt Paulus? Het is allemaal ontferming van God. Allemaal ontferming. Niets van de mens bij. God ontfermt zich over zondaren en is trouw aan zijn woord. Nou, het is geen wonder dat Paulus na deze onthulling, na de onthulling van dit mysterie, uitbreekt in een geweldige jubel en lofzang. In vers 25 tot 32 lezen we dat Israël zalig zal worden. In vers 33 tot 36 lezen we dat de Heer verheerlijkt zal worden. Weet u, dat vind ik nou zo mooi. Hè? In Efeze 1 lezen we over de verkiezing tot eer van God, de verlossing tot eer van God, het werk van de geest in de wedergeboorte en de verzegeling tot eer van God. We hebben deze hele drieluik nu gehad over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. En dan zegt hij in feite dat alles heeft eigenlijk maar één doel en dat is de verheerlijking van God. de eer, het roemen, het groot maken, het etaleren van de eigenschappen van de Heere God. En moet u eens opletten hoe hij dat doet. Geweldige dingen die hij hier over de Heere zegt. Als eerste zegt hij, zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Vers 33, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Zie je dat Paulus de Heer niet prijst omdat hij antwoord heeft gekregen op al zijn vragen? Want dat heeft hij namelijk niet. Jij zit hier misschien en je denkt, ja, maar deze vraag is nog onbeantwoord gebleven. Het was voor Paulus denk ik ook zo. Hij prijst de Heere God dus niet vanwege, ik heb nu eigenlijk allemaal pasklare, logische antwoorden gekregen op al mijn vragen. Nee, nee, we zullen Gods handelen met Israël en met de wereld nooit volledig kunnen doorgronden. Dat gaat onze petten boven, zegt Paulus. Ons kennis ons volkomen. Gods wegen zijn zoveel hoger dan onze wegen. Zijn wijsheid is volmaakt. Maar alles wat hij doet is goed. En daarvoor kunnen wij hem prijzen. Zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Dat moet je maar bij neerleggen. Dus je krijgt datgene wat je moet horen, wat je moet weten, dat vertelt de Heer je. Maar je krijgt niet altijd antwoord op al je vragen. Zijn grootheid is daarbij onbevattelijk, vers 34. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? De Heer is zoveel groter dan wij, zegt Paulus. Hoe zouden wij het ons in het hoofd kunnen halen om de Heer te adviseren over Israël? Of over de gemeente of over de wereld? Dat is iets wat we goed in onze oren moeten knopen, gemeente. Van nature zijn we allemaal geneigd om de Heer advies te geven. Als ik de Heer was geweest, had ik een lamp op de bazuin geblazen. Als ik de Heer was geweest, weet u, wat hou je eigenlijk in je hoofd? Wie denk je wel dat je bent? Je bent door adem de stof, mens, niet meer. De Bijbel vergelijkt jou met een aardevat, ander woord modderpot. Minste van het minste, door adem de stof. Als ik de Heere was, wat een menselijk onverstand. Hij is de wonderbare raadsman. Iemand die de Heere echt heeft leren kennen, laat het wel uit zijn hoofd. Om zich op te werpen als adviseur van de Heere. Dat laat je wel uit je hoofd. Want hij weet oneindig veel beter dan wij wat er in deze of gene situatie moet gebeuren. Vers 35. Daar leren we dat de Heere ons niets verplicht is. Vers 35. Of wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem vergolden worden. Ja, wij hebben soms de indruk dat wij de Heere zoveel gegeven hebben. Dat we zoveel voor de Heere doen. Dat hij nu wel verplicht is om iets voor ons terug te doen. Heere, dit heb ik voor u gedaan. Mag ik u nu dit van u vragen? Maar gemeente, zo werkt dat natuurlijk niet. Er is niets wat wij voor hem kunnen doen. Of hem kunnen geven. Wat in verhouding staat tot wat hij voor ons gedaan heeft. Daarbij, alles wat wij voor hem doen, kunnen we alleen maar voor hem doen, omdat hij je adem geeft. Omdat hij je een hartenklop geeft. Omdat hij je adem geeft. Het brood wat je verdient. Denk nou niet, dat heb ik verdiend. Dat geeft de Heer je. Hij geeft je een hartenklop. Hij geeft je een ademtocht. Hij geeft je kracht en energie. Daarom kun je je werk doen. Daarom danken wij ook voor ons brood en voor ons eten. Dat is niet omdat de Heer ons dat verplicht is, een genadegave. Niet omdat wij zoveel voor hem doen, dat hij dat voor ons moet doen. Nee, dit is geen voorspoedsevangelie. Ik geef zoveel, krijg zoveel terug. Dat staat haaks op de verkondiging van het evangelie. Er is niets wat wij voor de Heer kunnen doen, wat in verhouding staat tot wat hij voor ons gedaan heeft. Ten vierde, en daarmee sluiten we af. Zijn heerlijkheid is onmeetbaar. Vers 36, de laatste tekst. Want uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uit hem zijn alle dingen. Weet je wat je daar leest? Dat hij de bron is, de schepper, de maker van alle dingen. Alle dingen zijn uit hem voortgekomen. En weet je wat zo mooi is? Dat in Zacharia 12. Zacharia 12 vers 1. Daar staat dat God, het staat in de tegenwoordige tijd, we gaan dat niet opzoeken, daar hebben we geen tijd voor, maar daar staat dat God de schepper is in de tegenwoordige tijd. Hij is met andere woorden tot op de dag van vandaag scheppend instandhoudend, onderhoudend in zijn schepping aanwezig. Tot op de dag van vandaag is jouw God de scheppende, instandhoudende God. Door hem, dus tweede, zijn alle dingen. Met andere woorden, hij onderhoudt en bestuurt alle dingen. Door Gods voortdurende zorg wordt alles in stand gehouden. Deed hij dat niet, dat zou alles in duigen vallen. En jij en ik, wij zouden tot stof vergaan. We zouden op dit moment allemaal stofhoopjes zien hier voor de stoelen. De stoelen ook trouwens, alles zou in duigen vallen. Alle elementen zouden uit elkaar vallen. Alle moleculen, atomen, alles zou oplossen en tot stof, tot niets vergaan. Waar het niet dat de Heere God tot op dit moment actief, direct betrokken is. Als scheppende, in stand houdende God. En dan staat er, tot hem zijn alle dingen. Hij is het doel van alle dingen. Alles is tot eer en verheerlijking van hem geschapen. Uit hem, door hem, tot hem alle dingen. Hij is de schepper, bestuurder, eigenaar van alle dingen. Hij is de alfa, hij is de omega, hij is de A en de Z en alle letters die daartussen zitten. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Halleluja. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere, dat we deze ochtend uw woord mochten lezen en overdenken. Het staat er eigenlijk zo voor het oprapen allemaal. Zo duidelijk zegt u het. Maar wij beleiden u, Heere, dat we als gemeente eigenwijs zijn geweest in het verleden en soms nog. En ons blind staren op onszelf en daarom geen oog hebben voor Israël. Dat beleiden we u als zonde. En we zeggen u dank dat uw trouw, uw onvoorwaardelijke, eeuwige verbondsbelofte aan Abraham, Isaac en Jacob onberouwelijk zijn. En dat dat voor ons als gelovigen uit de heidenen de garantie is dat uw beloften ook aan ons onberouwelijk zijn. En dat wij behouden zullen aankomen. En dat alles tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, zegen mijn broeders en zusters hier deze ochtend. In hun geestelijk leven, in hun persoonlijke Bijbelstudie. Dat we dat onderscheid mogen gaan zien. Tussen de volheid van de heidenen. De volheid van de gemeente. Waarin Jood en heiden vergaderd worden. Gedoopt worden in dat ene lichaam van Christus. Maar dat u dan straks, wanneer die volheid is binnengegaan, gans Israël, alle 12 stammen tot u zullen komen. Heren, wij bidden u nu reeds. Op grond van uw woord geloven we dat er een rest is, een overblijfsel. Zegen de evangelieverkondiging in Israël, Heren. Niet alleen in Israël, maar ook al die broeders en zusters, Messiasgelovige Joden die in alle grote steden van deze wereld, waar Joodse jonge mannen en vrouwen wonen, hen proberen te bereiken met het evangeliewoord. Ik zeg u dank, Heere, voor Asaf die in ons midden samenkomt. Dank u wel, Heere, dat hij tot dat Joodse volk mag horen, tot Israël. En dat hij tot die rest behoort. En dat hij mag weten dat Jezus zijn Messias is. En dat hij zijn leven daarna wil inrichten. Dank u wel voor hem en voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. En Heren, we bidden u dat onze gemeente hier zo ter plaatse, in alle eenvoud en soberheid, een krachtig getuigenis mag hebben. Niet alleen naar onze directe omgeving, in ons eigen land, Heren. En naar het buitenland, maar zeker ook, Heren, naar het beloofde land. Naar het volk wat daar woont, wat teruggekeerd is. Nog is het geestelijk dood, Heren, maar de tijd komt dat u daar leven zal geven. En we zeggen u dank voor de eerste tekenen van de Messiaanse gemeente in Israël. Zo bidden wij u om het behoud van uw volk en de spoedige wederkomst van de Jood aller Joden, de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, kom spoedig weer. In Jezus' naam. Amen.